Welkom bij opnieuw een podcast van Politiezone Antwerpen. En de eerste podcast van 2024 die we opnemen gaat over het erfgoedcentrum. In het tweede deel van 2023 verhuisden we met z'n allen naar een nieuw gebouw aan de Bosbeekse Brug. En het erfgoedcentrum kreeg een prominente plaats in dat nieuwe gebouw, letterlijk en figuurlijk, op de 8e verdieping. Hier aan tafel zit een architect en iemand die helemaal doorleefd is door het erfgoedcentrum. De architect is Tim van Akker.
Dat is een proces dat we eigenlijk samen hebben vormgegeven. Daar zitten een stuk technische vereisten in. Wij willen dat er maximum zoveel lux op onze stukken aan licht invalt. Maar daar zat ook al een beschrijving in van, of een ruwe beschrijving toch, van de verhalen die mogelijk konden verteld worden, ook al een overzicht van welke stukken die ter beschikking zijn.
En dan eerste commissaris Karel Heere heeft voor de invulling van het erfgoedcentrum gezorgd.
Laat mij eerlijk zijn, het is een traject waar ik zelf ook enorm veel van geleerd heb, want ik had nog nooit van een programma van eisen gehoord, laat staan wat dat zou inhouden. Maar die trajecten wij samen hebben afgelegd, dat is toch een meerjaars traject geweest. Wij zijn er meerdere jaren mee bezig geweest, met ook verschillende partners rond de tafel te brengen. Zeer interessant.
En ik ben Wouter Bruins. Dag Tim, dag Karel.
Goedemorgen, dag Wouter.
Goedemorgen. Zeg, welkom in de eerste podcast van 2024. Hè. De beste wensen, denk ik, dat we al eerst moeten zeggen.
Zeer zeker. En vooral een goede gezondheid en een veilig nieuwjaar.
Ja, en veel podcasts hè, dit jaar. We gaan het al hebben over het erfgoedcentrum. Hè. Dat is een beetje een complexe naam. Maar mag ik zeggen dat het eigenlijk is hetgeen wat vroeger het politiemuseum was, Karel?
Ja, het is meer dan een doorstart van het politiemuseum, zoals we het vroeger kenden op de Oudaan. Herinner u, we hebben daar eigenlijk sinds de jaren 70 van vorige eeuw een prachtig politiemuseum gehad, dat in de loop der decennia verder en verder werd uitgebouwd, dat ook bemand werd door een aantal zeer gedreven voormalige collega's, ondertussen gepensioneerd. Maar op een gegeven ogenblik is de beslissing genomen, ook omdat we dat gebouw dienden te verlaten, van ja, wat gaan we nu doen met het bestaande politiemuseum, gaan we daar extern een aantal musea mee verblijden of gaan we daar zelf een initiatief in nemen.
Mm-hmm. En dan komt er eigenlijk een beslissing dat het zogezegde museum mag blijven bestaan en dan komt Tim in beeld, neem ik aan, want iemand moet het gaan organiseren en regelen.
Ja, inderdaad. De vraag om het museum een plek te geven is al, denk ik, in 2018 gesteld. Er zijn toen al verschillende voorstellen geweest van locaties. Ik herinner mij een aantal opties bij regiokantoren. Uh-huh. Die zijn uiteindelijk allemaal niet weerhouden. En met de bouw van het mastergebouw en eigenlijk ook corona is er de gelegenheid geweest om hier toch een aantal werkplekken vrij te maken in dit mastergebouw om het erfgoedcentrum dan een plek te geven.
Ja, en dan hebben jullie, neem ik aan, de handen in elkaar geslagen, want ja, er was content en er was een locatie of een lokaal en dan moet je ergens toe komen.
Ja, er is nog wel iets zoals een plan van eisen, hè. Uiteraard ook een goedkeuring van het bestuur. Uh-huh. En het is toch, en ik wil dat zeker benadrukken, Tim zijn verdiensten om dat plan van eisen vorm te geven, waarbij nog met een aantal andere partners dus werd bepaald van wat willen we. We wisten in het ondertussen waar. Maar ja, daar hangt ook een prijskaartje aan. En daar heb je toch wel steun nodig van uw bestuur. Nu het geluk wil dat onze burgemeester nogal een grote fan is van de geschiedenis en ook van de politie van Antwerpen. Twee vliegen in één klap gaf ons de gelegenheid om met hem rond de tafel te gaan zitten. En ik herinner me die dag nog zeer levendig dat we beide naar het stadhuis trokken om het plan voor te stellen. En eigenlijk heel lang, Tim, hebben we daar niet binnen gezeten. Ik denk op 10 minuutjes was de beslissing genomen dat we dus een go hadden, zoals we dat dan noemen, waarbij we dan aan de slag konden gaan.
Ja, en hadden jullie eigenlijk het idee van, oh, we moeten dat hier gaan verkopen? Of hadden jullie er een goed oog op? Of was dat toch een beetje met knikkende knieën?
Met knikkende knieën zeker niet. Hè. We kennen ondertussen de burgemeester maar al te goed.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar het zijn overheidsmiddelen die worden aangewend voor een initiatief waarbij uiteraard ook een publiekswerking belangrijk is. Dat was van in het begin eigenlijk zeer duidelijk gesteld, ook door de burgemeester, van kijk, het is goed, doe maar, binnen een bepaald budget, maar zorg voor een publiekswerking, zodanig dat het publiek kan kennismaken niet alleen met het voormalige politiemuseum of de collectie die we nu hier in het erfgoedcentrum tonen, maar ook met ons nieuwe mastergebouw en uiteraard ook onze organisatie leren kennen. Want dat is ook wel een heel belangrijke troef, dat mensen die het erfgoedcentrum bezoeken ook een kijkje kunnen werpen of een blik kunnen werpen op een modern politiekorps zoals dat van ons.
Ja. Moeten we straks zeker nog verder op doorgaan over de inhoud van dat erfgoedcentrum. Maar je komt dus eigenlijk met een... Ja, toen was het gebouw nog in aanbouw, hè, dus je komt dan met een gegeven, een lokaal. Maar je kan niet zomaar een lokaal ombouwen naar een... Ja, het is niet echt een museum, maar naar een erfgoedcentrum. Hè. Daar moet je wel een en ander voor rekening mee houden met een en ander.
Wij hebben daarvoor een samenwerking aangegaan met een ontwerper, in dit geval Carolien Voet. Zij was aangesteld via de partij van het mastergebouw, Basics, en zij heeft eigenlijk ons programma van eisen, onze wensen, vertaald in een concrete inrichting van die ruimte, met dus de kasten, vitrines, verlichting. En daarbij heeft zij dus ook rekening gehouden met de stukken en de verhalen die we willen presenteren.
Ja, zeg, en zo'n lijst van eisen of zo'n, wat is dat? Is dat zeggen van, kijk, we hebben die stukken, die willen we tentoonstellen, of is dat echt, we willen dat op die locatie, of is dat een proces dat jullie samen...
Dat is een proces dat we eigenlijk samen hebben vormgegeven. Daar zitten een stuk technische vereisten in. Wij willen dat er maximum zoveel lux op onze stukken aan licht invalt. Maar daar zat ook al een beschrijving in van, of een ruwe beschrijving toch, van de verhalen die mogelijk konden verteld worden. Ook al een overzicht van welke stukken die ter beschikking zijn. Maar eigenlijk de het concrete ontwerp is eigenlijk een samenwerking tussen de ontwerper en aan onze zijde vooral de, denk ik, de input van Karel en de verhalen die daarmee tot stand zijn gekomen.
Ja. Dus jij als commissaris moet je een overzicht en een lijst gaan maken van specifieke dingen over licht en zo. Dat is wel een hele uitdaging.
Ja, ik herinner me inderdaad de vraag van de korpsleiding van Karel, bent u geïnteresseerd om het project samen met Tim te leiden om het nieuwe erfgoedcentrum, toen hadden we die naam zelfs nog niet bedacht, om dat vorm te geven en uit te werken. Nu ja, ik doe van alles. Ik heb ook in mijn 30-jarige carrière al veel gedaan, maar dit had ik nu nooit verwacht. Dat dit een van mijn opdrachten zou zijn.
Ja, al wel veel bezocht, maar...
Ja, en laat me eerlijk zijn, het is een traject waar ik zelf ook enorm veel van geleerd heb. Want ik had nog nooit van een programma van eisen gehoord, laat staan wat dat zou inhouden. Maar die trajecten wij samen hebben afgelegd, dat is toch een meerjaars traject geweest. Hè. Wij zijn er meerdere jaren mee bezig geweest, met ook verschillende partners rond de tafel te brengen. Zeer interessant. Je leert ook zo waardering, of je krijgt waardering voor wat onder andere Tim en zijn team hier dagelijks ook doen. Maar inderdaad, dan heb je je plan van eisen, dan wordt er een architectenbureau aangesteld. Ik mag je toch wel eventjes benadrukken, niet de eerste, de beste. Hè. Voetarchitectuur is internationaal bekend voor museale opstellingen. Onder andere het Plantijn Moretus Museum hebben zij ook vormgegeven. Zij winnen ook mooie prijzen. En zij zijn geselecteerd uit een aantal kandidaten om dan uiteindelijk het plan van eisen vorm te geven. Startende van de bestaande collectie. En de wensen, de eisen die wij hebben geformuleerd in dit plan van eisen, van lux tot oppervlakte tot dergelijke meer. Maar uiteraard zaten we wel beperkt. Hè. We konden hier geen 1000 vierkante meter vullen. Er was bepaald, zoals Tim reeds aankondigde, dat tijdens corona er plots toch wel veel meer mensen van thuis begonnen te werken, dus het Brabo-werken, dat eigenlijk verplicht werd, waardoor dat er dus plots wel wat restcapaciteit in dit gebouw bestond. En daar hebben wij toch handig gebruik van kunnen maken, niet alleen door een ontvangstruimte te creëren, waar ook onze groepen zullen verwelkomd worden vanaf volgende week, maar ook een aparte ruimte waar het erfgoedcentrum nu op een kleine 180 vierkante meter, denk ik ongeveer, gehuisvest is.
Ja. Ja, en dan mogen we misschien ook wel zeggen dat wat daar nu staat. Het houdt niet op met alleen die locatie, want er is veel meer natuurlijk dat we hadden, of dat er destijds in het museum was of in de opslag. Hè?
Zeer zeker. Ik denk dat we 20% tonen van wat er effectief allemaal aan unieke stukken in de collectie of hoort. En die collectie die breidt ook nog elke dag uit. Hè. Want dagelijks krijgen wij vragen of meldingen van particulieren of wij geïnteresseerd zijn om een aantal stukken van hen over te nemen. Vaak zijn dat gepensioneerde collega's of weduwen van gepensioneerde collega's die plots een aantal uniformstukken of wat dan ook willen schenken aan de politie en nu meer bepaald aan het erfgoedcentrum. Dus die collectie die wordt enkel maar groter. Dus we moeten beginnen nadenken, Tim, over een extra archiefruimte binnen een x-aantal tijd hier in het gebouw.
Dan moet je het zeker Tim aanspreken, want Tim is de man die de gebouwen zet. Of alleszins als architect. Hè. Dus eind 23 hebben we het erfgoedcentrum officieel geopend dan. Op 15 januari gaat het dan open voor het publiek. Hoeveel tijd is er nu eigenlijk gegaan tussen, laten we zeggen, de opdracht of de beslissing om het erfgoedcentrum hieronder te brengen tot de effectieve realisatie? Dat kan nooit lang zijn. Hè?
Ik denk de eerste beslissing om hier in dit mastergebouw het erfgoedcentrum onder te brengen is van begin 2021, als ik het mij goed herinner. Ja. Dus wij hebben op een kleine 3 jaar tijd hebben wij dat van quasi nul tot een operationeel erfgoedcentrum gebracht.
Vooral de bouw, hè, wanneer de aannemer gestart is, dat is eigenlijk bewonderenswaardig, want ik denk, verbeter met Tim, dat die pas vorig jaar in maart gestart is, hè, in een casco-ruimte. Dus op minder dan een jaar tijd, op 9 à 10 maanden tijd, heeft hij daar dat erfgoedcentrum in die ontvangstruimte gecreëerd. Dat is toch wel zeer uitzonderlijk. Neemt niet weg dat de voorbereiding heel cruciaal was. Hè. Niet alleen het plan van eisen, maar ook al het voorgaande. Vooraleer dat de effectieve verhuizing heeft plaatsgehad, moet je ook wel mee incalculeren. En dat gaat van het restaureren van een aantal unieke stukken, waar we ook heel wat tijd en geld hebben ingestoken, om die voor de toekomstige generaties te kunnen vrijwaren. Dus alle stukken die nu getoond worden, die hebben een restauratie ondergaan, zodanig dat we zeker zijn dat die zich in goede staat bevinden, eens dat we ze gaan tonen aan het publiek. Maar ik wil ook nog eventjes wijzen op hetgeen wat natuurlijk werd aangetroffen, niet alleen in het politiemuseum, maar ook in de Oudaan en in onze andere gebouwen. Want her en der werden er nog wel een aantal unieke stukken bewaard. Zij het niet zo gestructureerd zoals we dat nu doen in ons erfgoedcentrum of in ons archief. Maar bijvoorbeeld op Digipoli stond de allereerste computer ooit in gebruik genomen door politie Antwerpen. En ik kan zo tal van voorwerpen opnoemen. Maar dat was overal verspreid. Dat was helemaal niet professioneel bejegend. En dat maakt dat we eigenlijk toch heel wat jaren ook werk hebben gehad aan alles te inventariseren en te archiveren. Dat is een huzarenstukje geweest waar twee mensen zich in het bijzonder hebben aangezet. Hè. Karin Verelst, onze archivaris van Politiezone Antwerpen, en Gino Cornelis, een van de fotografen, die hebben elk stuk één per één gedigitaliseerd, gearchiveerd. Dat is echt een ongelooflijk werk dat zij hebben verricht en we zijn hen daar geweldig dankbaar voor, want onze volledige collectie is nu ook digitaal beschikbaar. En naar de toekomst toe is het eventueel een optie om zelfs die collectie ook digitaal ter beschikking te stellen voor het publiek. Maar dat zijn toekomstplannen.
Ja. Ja, en dan heb je dus effectief de stukken die zijn aangetroffen. Want je zegt gedigitaliseerd, maar dat betekent echt foto's maken, omschrijven van alle kanten. Hè. Dus dat is een huzarenstuk geweest, zoals je zegt. Maar er zijn natuurlijk ook nog altijd de verhalen, die zijn ook nog overgedragen. Hè. En dan denk ik dat we ook de gidsen uit het verleden, toen hadden we een aantal commissarissen of vrijwilligers, inspecteurs, die ook heel wat ervaring bij hadden, die hebben dat ook overgedragen natuurlijk.
Ja, het is inderdaad zo dat in een niet zo lang verleden er een aantal mensen werden vrijgesteld van andere taken en zich dan konden bezighouden als conservator of als verantwoordelijke van het toenmalige politiemuseum. Die mensen hebben in moeilijke omstandigheden, fantastisch werk geleverd. Die hebben enorm veel groepen ontvangen op de Oudaan. We zijn hen daar ook zeer erkentelijk en dankbaar voor. Op een gegeven ogenblik hebben we dan gezegd van kijk, we verhuizen naar het mastergebouw, we creëren een erfgoedcentrum. En we hebben er ook een punt van gemaakt om die vrijwilligers daarin te betrekken. Jammer genoeg kwam corona daartussen gefietst, hebben we hen weinig in real life kunnen zien. We hebben een keer een digitale meeting opgezet en per mail hebben we hen op de hoogte gehouden. Allemaal niet ideaal. Wat wel ideaal was, vond ik persoonlijk toch wel dat we samen de ex-vrijwilligers, zal ik ze maar noemen, als eerste hebben ontvangen in het nieuwe erfgoedcentrum. En het deed ons enorm veel plezier om hun enthousiasme te zien.
Ik wil vragen, want hoe reageerden zij? Want voor hen is het dag en nacht verschil, hè? Want ja, erfgoed is erfgoed, maar het is natuurlijk ook een stukje wat je ermee doet, hè?
Die waren allemaal stuk voor stuk laaiend enthousiast.
Ja. Hè?
En niet alleen over onze fantastische infrastructuur van ons mastergebouw, maar met name van het erfgoedcentrum. En zij zeiden allemaal unaniem dat eindelijk die collectie, ons erfgoed, de waarde of de waardering, beter gezegd, ontvangt die ze verdient. Want zij die omgaan met hun erfgoed, de wijze waarop dat we het nu doen, dat zegt veel als organisatie, hoe dat je omgaat met uw mensen en uw middelen binnen die organisatie. Dus ze waren zeer laaiend enthousiast. Ze waren unaniem tevreden. Het grote verschil met vroeger is natuurlijk dat je vandaag het erfgoedcentrum volledig autonoom kan bezoeken. Het verhaal vertelt zichzelf en je hoeft eigenlijk helemaal geen gids te hebben. Of toch zeker niet iemand die de verhalen vertelt, want we geven die maximaal weer. Natuurlijk, er zit nog enorm veel know-how en juist heel veel leuke anekdotes bij die gidsen. Dus in de toekomst gaan we ze ook nog heel graag blijven betrekken om die verhalen ook te acteren voor de toekomst. Dat we die zeker niet verliezen of dat die niet vervormd worden. Want in de loop van de jaren zie je zo'n verhalen al wel eens straffer en straffer en straffer worden. Enfin, op zich ook wel leuk.
Ik herinner mij er een paar met naalden en zo, maar...
Wij hebben in elk geval er nu al voor gekozen om een aantal verhalen, dat bijvoorbeeld van Sonja de Bruyne of bijvoorbeeld Marcel van Peel, om dat te laten optekenen. Het is dus een opname gebeurd van hun verhaal. Dat is voor de eeuwigheid vastgelegd en dat zal, zolang dat dit gebouw hier staat, ongetwijfeld toonbaar blijven voor onze gasten en voor ons publiek.
Ja. Ja, want je sprak er al over het verhaal van de politie, want dat is natuurlijk het verschil tussen het museum destijds en het erfgoedcentrum nu. Het is niet alleen maar oude spullen laten zien, het is eigenlijk een beetje de geschiedenis van de politie van Antwerpen.
Klopt. De rode draad doorheen de collectie is politiezone Antwerpen. Hè. Niet de geïntegreerde politie, nee, politiezone Antwerpen. Politiezone Antwerpen is natuurlijk nu helemaal anders zoals het was in het begin. 1860, 1862 hadden wij onze eerste korpschef. Maar toen spraken we over Antwerpen, Berchem, Deurne als onafhankelijke politiekorpsen. En pas later, bij de fusie vorige eeuw, zie je die allemaal samenkomen. Desalniettemin zie je toch wel heel veel raakvlakken destijds al in die verschillende politiekorpsen. En die Antwerpse identiteit die is dus prominent aanwezig doorheen gans de collectie.
Het erfgoedcentrum ademt het volledige DNA uit. Hè. Als je er binnenkomt, van de eerste schermen die je ziet tot het einde, zijn het verhalen die verteld worden.
Ja, dat klopt. Hè. Nochtans, eigenlijk de opdrachten en de taken van de politie vandaag zijn niet zo verschillend dan die van 1862. Criminaliteit bestrijden is er één van. En toen was natuurlijk dat een belangrijke taak voor de politie, zoals dat vandaag ook het geval is. Alleen is die criminaliteit anders. Een van de grote problemen destijds waren bijvoorbeeld hondsdolheid. Ah, ja. En dus bij gevolg moest de politie toezicht houden op het muilkorven van honden. Dat was een taak waar ze dagelijks mee bezig waren. Een andere taak was bijvoorbeeld, melk werd verkocht op straat met een hondenkar, een melkmeisje. Zij verkochten melk aan de bevolking. Maar het was een crimineel feit om die melk aan te lengen met water. Dus met een lactodensimeter ging de dichtheid van het vetgehalte van de melk gemeten worden door de politie. Als je nu over oneigenlijke taken spreekt, vandaag de dag in ons korps, vergelijk ze dan even met een paar eeuwen geleden. Je kunt je vragen bestellen, waren dat nu echt opdrachten voor de politie? Maar ze werden zo wel inderdaad uitgevoerd.
Ja.
En uiteraard zijn er dan andere taken, zoals het vrijwaren van de openbare orde. Dat doen wij vandaag de dag ook nog. Hè. Dan verwijs ik bijvoorbeeld naar de eerste terroristische aanval. Die is ook mooi weergegeven in ons erfgoedcentrum, waarbij met een zeppelin explosief weer gedropt op de stad Zwaag en een aantal slachtoffers, waaronder een politieman, te betreuren vielen. Natuurlijk moest de orde daar hersteld worden, een van de taken van de politie. Het is vandaag niet anders.
Ja, heel veel verhaal, heel veel... Ja misschien oneerbiedig noem ik het spullen, maar heel veel bewijsmateriaal van de geschiedenis. Als korps, we zetten er ook heel veel in op interactie, op heel veel filmpjes. We zitten op heel veel materiaal en dan moet jij daarmee aan de slag gaan samen met Karel om dat visueel te maken. Hè? Want er is wel, ja, het is niet zomaar alles naast elkaar gezet. Hè?
Nee, inderdaad. Dus daar hadden we heel veel hulp van onze ontwerper, Carolien Voet. Zij heeft eigenlijk de verhalen perfect vormgegeven, een plek gegeven, zodanig dat dat ook gepresenteerd wordt. Mm-hmm. Dus dat is echt een enorme meerwaarde geweest om die collectie zijn waarde te geven, om die het verhaal te laten vertellen.
Ja. Misschien kan ik dat aanvullen met een voorbeeldje. Hè. We hebben ongeveer 6000 oude foto's, maar echt prachtig fotomateriaal. Maar hoe ga je nu 6000 foto's tonen? Je moet al keuzes maken van welke wil ik tonen. Hè. We hebben nu gekozen voor infrastructuur, voor rollend materieel. Wel, we hebben die toch allemaal gedigitaliseerd. We hebben die dus ook op schermen weergegeven via eigenlijk een soort van PowerPoint-presentatie, zodanig dat je maximaal foto's kan tonen op een zeer beperkte oppervlakte. En het geeft een perfect beeld, bijvoorbeeld chronologisch, van de infrastructuur die we in de loop der eeuwen hebben in gebruik genomen en ondertussen ook verlaten hebben. Maar het is allemaal zichtbaar voor het publiek en niet meer in dozen of kaften of schuiven weggestoken.
Ja, ja, we zijn er natuurlijk al een aantal keer geweest. We hebben ook al een aantal bezoekers, hè. Je hebt het zelf gezegd, de voormalige gidsen. Ondertussen is het ook officieel geopend. We hebben de pers er ook al gehad. En wat mij altijd opvalt, er zijn zo'n aantal dingen waar mensen blijven bij staan. Hè. Dat zijn de motoren, maar vooral ook de wapens die daar ook getoond worden. En dat is dan vrij uniek.
Dat is zeker uniek, zoals de meeste stukken die we tonen uniek zijn. Maar de wapencollectie van Politiezone Antwerpen is dus afkomstig van legaten. En in de loop der geschiedenis is die in ons bezit gekomen, die ganse collectie. Ook van vroegere stedelijke musea, waar het niet meer opportun werd geacht om wapens te tonen, zijn die door de collectie van de politie gekomen. Meer dan 4500 wapens hebben wij in onze collectie. En we tonen daar een kleine 40 van. Een aantal zijn uniek, enige exemplaren. We hebben de allereerste FN-aanvalsgeweer met serienummer 001. Ik ben nu zelf geen wapenkenner, maar mensen die er iets van afweten, die staan voor die collectie en die krijgen bij wijze van spreken tranen in de ogen, want dit is echt het summum van een wapencollectie. Ja. En uiteraard onze bezoekers, denk aan schoolgaande jeugd, zeker mensen die op het punt staan om af te studeren, die leggen natuurlijk de link politiewapens, dus we tonen dat, net zoals motoren, uniformen. Maar we hechten ook heel veel belang aan natuurlijk de waarden van de politiezone Antwerpen, die ook weer in de loop van de geschiedenis niet zoveel veranderd zijn. En we brengen dat natuurlijk op een veel modernere manier, hè, waarbij dat we gebruik maken van infographics op een digitale wijze en niet meer zoals dat vroeger met de hand getekend werd. Hè.
Ja, want zelfs dat hebben jullie teruggevonden, hè? Van vroeger, de eerste infographics.
Weggemoffeld op de 16e verdieping, de zolderkamer eigenlijk van de Oudaan. Toen dat we die deur opentrokken, vlogen de duiven daar letterlijk in het rond. Het was ongelooflijk om toen te zien. Maar gelukkig in zeer goede staat bewaard gebleven, die allereerste infographics. Waarbij het rollend materiaal wordt weergegeven van 1860 tot 1960. En toen waren er nog politiemensen die zich daarmee bezig mochten houden om dat heel mooi te tekenen en die getalsterkte ook bijvoorbeeld van de politie weer te geven op een grafische manier. Ja. En dat is inderdaad zijn twee heel mooie stukken die we kunnen tonen.
Ja, we hadden het er net al over, hè, over die motoren. Ik denk dat jouw taak was om die daar te krijgen op de 8e verdieping van ons gebouw.
Wel, inderdaad, op zich was dat niet zo'n groot probleem, want onze liften zijn voldoende groot. Het was vooral een uitdaging om daar vitrines voor te ontwerpen, zodanig dat die toch ook in goede omstandigheden bewaard kunnen worden. Maar dat is uiteindelijk allemaal vrij vlot gelopen, toch?
Ja. Ja, want als je er nu doorwandelt, het is wel wat jullie zeggen. Hè. Je hebt foto's, je hebt het schermen, je hebt effectief zaken die er staan, de motoren. Zelfs een scherm waar je op kan klikken, geluidstoesjes. Eigenlijk, het is tip-top, hè?
Wel ja, het klopt inderdaad dat we eigenlijk een mix hebben van de meer klassieke tentoonstelling, een aantal stukken die we tonen, in combinatie met veel moderne technologieën waar dat u al naar verwijst. Hè. We hebben daar toch echt wel state-of-the-art technologieën die we mee geïntegreerd hebben in het erfgoedcentrum, om het heel dynamisch te maken, hè, ook interactief, en waarbij we ook heel makkelijk aanpassingen kunnen doen. Zeker op die schermen, de content, de inhoud die we op die schermen tonen, die gaat periodiek aangepast kunnen worden, naarmate ons korps ook evolueert. Hè. De historische stukken die zijn wat ze zijn, maar ja, wat de toekomst brengt, dat weten we niet. En misschien hebben we morgen wel een aantal helikopters of vliegtuigen, denk het nu niet, maar je weet niet over welke middelen dat we in de toekomst gaan beschikken en die we ook graag tonen. En uiteraard, videomontage zijn daar bij uitstek een gelegenheid voor om dat te doen en vandaar ook het gebruik van veel schermen.
Ja. Ja, ik moet het misschien toch wel vragen, omdat sommigen uiteraard die vraag ook wel gaan hebben, van waarom moeten we als politie ook nog in zo'n gebouw een erfgoedcentrum gaan uitbouwen en beheren?
Wel, ik denk dat iedereen die ondertussen het erfgoedcentrum bezocht heeft, en dat bedoel ik onze eigen medewerkers, even laaiend enthousiast is, juist omwille van het feit dat het hun DNA is dat we daar tonen. Politiezone Antwerpen, hun werkgever, en zij maken daar deel van uit. Zelfs met een zeer moderne technologie zijnde, het hologram, laten we onze eigen medewerkers aan het woord, waarom dat zij juist fier zijn om deel uit te maken van politiezone Antwerpen. En die fierheid is zeer, zeer belangrijk. Het gebruik van symbolen in ons korps willen we ook benadrukken. Dat doen we bijvoorbeeld door een aantal initiatieven rond herdenkingsplechtigheden en uitreikingsceremonies, juist om dat groepsgevoel van politiezone Antwerpen te versterken. En het erfgoedcentrum is daar bij uitstek een gelegenheid voor. Ook om uit te leren. Ik denk, Wouter, dat wij te jong zijn om ons de oorlogsperiode te herinneren. Maar mensen die een aantal jaar geleden op pensioen zijn gegaan, absoluut dat niet zijn vergeten. Dat politiezone Antwerpen tijdens die Tweede Wereldoorlog toch wel een zeer dubieuze rol gespeeld heeft. Je moet het natuurlijk wel bekijken in die tijdsgeest. Hè. In 1942 was de Duitse bezetter hier en begon hij de lakens uit te delen. Hè. Niet alleen met de steun van toenmalig burgemeester, ook de procureur des Konings en de korpschef steunden het regime en gaven dus opdrachten aan het politiekorps. Die vandaag de dag absoluut niet zouden kunnen. Maar in die tijdsgeest, waarbij iedereen in de veronderstelling was dat Duitsland de oorlog ging winnen, ging men dus mee in dat verhaal. En ging men de bevelen uitvoeren om op 15 augustus 1942 over te gaan tot de eerste razzia in de Joodse buurt. En toen hebben heel wat politiemensen soms pas daags voordien de opdracht gekregen om zich aan te melden voor een bijzondere opdracht. En die bijzondere opdracht bestond erin om 3000 Joden te deporteren uit de Joodse wijk, op de trein te zetten. En die mensen zijn helaas allemaal afgevoerd en nooit meer teruggekomen. Ook dat aspect komt aan bod in het erfgoedcentrum, omdat we juist niet mogen vergeten. En omwille van het feit dat we dat onder de aandacht brengen, willen we zeker aan onze jonge mensen die boodschap meegeven van kijk, blindelings bevelen opvolgen, dat hoort niet. Hè. Je moet nog altijd wel kritisch durven zijn en kritisch durven nadenken. Dat doe je trouwens elke dag bij de uitvoering van je taken. Nu, ik wil nog wel één aspect meegeven. We brengen een en-en-verhaal. Want ook tijdens die Tweede Wereldoorlog waren er al heel veel kritische stemmen. En heel veel politiemensen toen zeiden van kijk, nu hebben wij hier meegewerkt aan een razzia, maar dat is toch helemaal niet legitiem. Er kwam dan een week later opnieuw een bevel om opnieuw een razzia uit te voeren. Dan hebben er heel veel politiemensen gezegd, ja, maar daar werken wij niet meer aan mee. op straffen van, want toen kregen zij tuchtstraffen. Sommigen werden verplicht naar huis gestuurd, anderen kregen ordemaatregelen, er werd loon ingehouden, dus een soort van strafmaat.
Toch een zware impact ook voor die mensen.
Zeker en vast, maar er begon ook heel wat weerstand te groeien tegen die Duitse bezetting en die Duitse opdrachten, waarbij men de Joodse bevolking ging verwittigen. Pas op, er komt een razzia aan, maak u uit de voeten, verstop u. Politiemensen hebben daar ook aan meegewerkt om hen te faciliteren, om hen eigenlijk te redden van de deportatie. Dat heeft ook die mensen geen windeieren gelegd. Integendeel, heel wat politiemensen zijn ook opgepakt. Hè. Want wij verwijzen altijd naar de collega's van het politiekorps van Deurne, maar er waren heel wat politiemensen doorheen, de toenmalige, of wat we vandaag onze districten noemen, die zich daartegen verzetten. En die zich dan uiteraard ook hebben moeten gaan verantwoorden, zijnde dat zij zelf gedeporteerd zijn en ook niet teruggekomen zijn. Hè. Dus een en-en verhaal, een genuanceerd verhaal dat we brengen, maar waar dat we toch zeker de boodschap willen meegeven van kijk, leer alsjeblieft uit de geschiedenis, zorg ervoor dat we gezamenlijk diezelfde fouten niet meer maken die we toen wel hebben gemaakt.
Ja, en dat was dan ook echt een zwarte pagina in onze geschiedenis en dat is ook letterlijk een zwarte omgeving of een zwarte zone in het erfgoedcentrum geworden. Hè?
We hebben ervoor gekozen om inderdaad die zwarte bladzijde, om die ook heel confronterend te maken voor de bezoeker. Hè. Dus dat is een heel kleine ruimte geworden, zwart geschilderd, met maar een paar objecten aanwezig. Dus de originele lijsten van de gedeporteerde mensen zijn daar aanwezig. Dat is op zich al heel confronterend om die namen te zien. Er is ook een bank waar dat je kan neerzitten met eigenlijk het zicht op het uniform dat destijds gedragen werd, waardoor dat eigenlijk de bezoeker zich toch wat kan inleven in de periode waarin dat toen die beslissingen zijn genomen.
Ja. Ja, het is een heel innemend gegeven, het erfgoedcentrum. Ik ben er nu zelf natuurlijk al geregeld geweest. En elke keer opnieuw neemt het je wel helemaal mee. Hè? Ook al heb je niet de volledige geschiedenis van de politie beet, als je vertrekt, wel. Hè? Dat denk ik wel duidelijk. En als je de wandeling door het erfgoedcentrum doet, dan eindig je eigenlijk met vandaag. En dat is ook heel bewust, hè?
Dat is heel bewust. Hè. Dus we hebben de klassieke tijdslijnopvatting trachten weer te geven. Hè. Gestart 1862. Uiteraard bestond daarvoor ook al een vorm van politie, maar we moesten echt wel ergens starten. Dus we zijn gestart met de allereerste korpschef van politiezone Antwerpen in 1862. En dan ga je doorheen, gans die geschiedenis, 19e eeuw tot Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse periode, die zeer interessant was voor politiezone Antwerpen. Al waren het maar omdat de geallieerden hier heel wat materiaal achterlieten en bij gevolg de politie van Antwerpen daar dankbaar gebruik van gemaakt heeft en zo enorm gegroeid is. En toen ook al een enorm groot korps waren, niet alleen bij mensen, maar ook met materiaal en middelen dat ze ter beschikking hadden. En dan zie je zo stelselmatig de ingebruikname van technische middelen, het allereerste telex-toestel bijvoorbeeld in Europa. Toen ook al waren wij pioniers in het gebruik van moderne technologieën. Doen we vandaag de dag ook nog. Ik wou ook nog even benadrukken dat we ook thematisch werken. Hè. We hebben ervoor gekozen om dus de eerste 2-3 jaar het thema van politieverkeer onder de aandacht te brengen. Dus een aantal motoren, maar ook materialen, middelen. De allereerste fluogele jas. Hè. Dus eigenlijk al van de jaren 80 daterende. Helemaal niet iets modern of iets nieuws. Het bestond toen ook al. Maar we tonen bijvoorbeeld een aantal attributen, technische middelen. Hè. Iedereen kent de uitdrukking van in het zakje blazen, maar niemand kan zich dat nog herinneren. Of toch niet meer toch zeker niet de jongste onder ons. Maar we tonen dat zakje bijvoorbeeld. En dan heb je dan natuurlijk een aantal documenten die destijds gebruikt werden. Vandaag is alles veel moderner. Wat tonen we ook? Dat is ons korps vandaag. Hè. We hebben een prachtige nieuwe bedrijfsfilm laten opnemen. Die wordt daar in loop getoond. Maar we tonen ook bijvoorbeeld de individuele uitrusting die al onze medewerkers elke dag mee op het terrein nemen. En dan zie je pas hoe modern dat korps wel is. En tot slot brengen we ook hulde of geven we aandacht aan de internationale politie-samenwerking. Hè. Dus Politie Antwerpen zit daar toch al een 15-tal jaar op in, om naast de reguliere bestaande samenwerkingen die er zijn, parallel bilateraal een aantal partnerships op te zetten. Zoals u weet, met Singapore, de politie van New York, de Baskische politie Ertzaintza en vrij recent de landelijke politie Nederland, waarbij we toch zeer intensief samenwerken op verschillende domeinen. Ook dat aspect komt aan bod.
Ja, wat is jouw lievelingsstuk of jouw lievelings... fase of...
Ja, lievelingsstuk, het is moeilijk, hè, want we tonen daar, zoals gezegd, maar 20% van die ganse collecties. Er zijn een aantal zaken die we niet tonen, maar zaken waar we zeker de ambitie hebben om ze binnenkort toch op een of andere manier ook te tonen, zijn vaandels. Dus iedereen kent ons merklogo, je ziet dat op onze voertuigen, we zien het achter jou, maar je hebt dat ook in een vlagvorm of in een vaandelvorm. Nu, die vaandels die waren vroeger veel couranter en elke politie, Borgerhout, Antwerpen, Berchem, had een eigen vaandel. Ook die vaandels hebben we teruggevonden in zeer slechte staat.
Onder een dikke laag stof.
Verschrikkelijk, hè. Maar we zijn er wel in geslaagd om via professionele restaurateurs deze te laten restaureren. En die zijn bijna af. Dus ik hoop in de loop van dit jaar om die ook nog te kunnen tonen. Want dat zijn echt wel pareltjes ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Je moet het eens komen bekijken. Eens dat we het tentoonspreiden, zullen we het zeker opnieuw onder de aandacht brengen. Het is in elk geval de bedoeling, zoals ook die thematische voorstellingen, om periodiek de collectie aan te passen. Hè. Zoals de content op de schermen zal ook periodiek een aantal andere stukken getoond worden, om uiteraard onze eigen medewerkers, maar ook onze bezoekers, om die te doen blijven komen en het niet slechts bij één bezoekje te houden.
De vaandels, dat is iets om naar uit te kijken. Dus.
Zeker en vast.
En voor jou, Tim?
Het mooiste deel van de tentoonstelling vind ik het gedeelte van de naoorlogse periode, waarin dat alle rood-witte objecten zijn samengebracht. Na de oorlog, het materiaal van de geallieerden dat is achtergebleven, werd dus eigenlijk in de kleuren van stad Antwerpen geschilderd. En dat is visueel een heel mooi resultaat. Maar ook qua verhaal vind ik dat heel boeiend, omdat daar net die identiteit van stad Antwerpen, die spat daar vanaf. Ja. Dus dat is voor mij echt wel het mooist geslaagde deel.
Ah, tof om te horen. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk zin gekregen nu om het erfgoedcentrum te gaan bezoeken. Hoe moet je dat regelen?
Wel, dat is heel eenvoudig, Wouter. Je gaat, want zo gaat het tegenwoordig, naar onze website. En op onze website vind je een link naar het erfgoedcentrum. En stap per stap wordt jou uitgelegd wat je exact moet doen om hier binnenkort een bezoekje te kunnen komen brengen. Het enige wat we vragen is om een groep te vormen, tussen de 10 of 20 mensen maximaal. Anders wordt het praktisch een beetje moeilijker. Je kiest een datum, er wordt jou een gids toegewezen die jou hier dan op die afgesproken datum zal ontvangen op het onthaal bij ons mastergebouw hier in Berchem. En dan word je doorheen het gebouw geleid naar het erfgoedcentrum en kan je je later onderdompelen in de geschiedenis, het heden en de toekomst van politiezone Antwerpen.
Ja, en dan bezoek je meteen ook een keer ons gloednieuwe gebouw.
Klopt.
We zullen de link mee in de beschrijving zetten van deze podcast of van het filmpje, mocht je via YouTube kijken. Dan bedank ik jullie heel erg om deel te nemen aan de podcast over het Erfgoedcentrum. We nemen de podcast op vlak voor de opening voor het publiek. Dus we kijken er naar uit om al die mensen te gaan bezoeken. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze podcast. Heb je zelf nog leuke ideeën voor een nieuwe podcast? Laat ons zeker weten. Je vindt ons op de social media, op X, het vroegere Twitter natuurlijk, op Facebook, Instagram, LinkedIn. We zijn overal te vinden. Vergeet zeker niet een hartje te geven aan deze podcast als je naar Spotify luistert. Of surf even naar YouTube en deel onze podcast naar hartelust. Tot de volgende keer.